u gaat luisteren naar de derde cassette van de serie predicaties over Efeziërs 5 vers 21 tot 6 vers 9. De spreker is de heer A. van der Wal, voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam.
We zullen met elkaar uit Gods woord lezen en we lezen uit de Efeziërsbrief. Efeziërs 5 vers 21 tot en met 33. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
En we spreken vanmorgen, en iemand zei dat nee hè, toch niet weer over het huwelijk. En eerlijk gezegd ben ik nog wel even bezig, denk ik. Het is goed om met elkaar hier bij elkaar te zijn, Gods woord te openen. En laat ik u dan één ding zeggen in de studie die, waar je dan mee bezig bent, waar je, ja, zeg maar veel op je knieën voor ligt, dat u het over, dat ik het over kan dragen, dat u het begrijpt. Het is zo gigantisch wat ik ontdek. Het is zo grandioos wat Paulus gewoon genoteerd heeft. Dat als wij ons zouden laten gezeggen door wat hier staat. En dan denk ik dat in ons leven dat plaatje tevoorschijn komt wat God in het huwelijk van man en vrouw wilde en wil. En dan is het goud als je je niet hoeft te verdiepen in zomaar een tekst. Het is Gods woord, natuurlijk geloof ik, enzovoort, enzovoort. Maar ten diepste als u over een aantal weken uw magazine binnenkrijgt, laat het dan niet in plastic zitten, maar maakt het eens open. En al zou u uit dat hele magazine alleen maar lezen de concordante vertaling van Efeze 5. Ik zal u zo laten horen hoe mannen hebben vertaald naar gedachten en hoe er niet vertaald is naar wat er staat. En als je pakt wat er staat en leest wat er staat, dan gebeurt er wat er staat in het hart van een man, in het hart van een vrouw, in het hart van mensen die van elkaar houden. We zullen met elkaar bidden voordat we gaan spreken uit ons gedeelte van vanmorgen. Vader, in alle afhankelijkheid van u, maar zo, Vader, onder de indruk van wat u zegt in Efeze 5. U liefhebbend en zo verwonderd over hoe uw liefde zich naar ons toe uitdrukt. Vader, mogen we de woorden die we soms bijna als clichés in ons mond nemen, wilt u die opnieuw eiken? Wilt u die opnieuw in ons hart leggen? Wilt u uw schrift laten spreken? En mag dat wat gesproken wordt, geeft u daar balans aan en geeft u daar uw accent in. Vader, het is zo ontzettend belangrijk dat we niet naar onze gedachten leven, maar naar dat wat er staat geschreven. Het is zo ontzettend wezenlijk dat we weten wat er staat, om te kunnen leven wat er staat, in plaats van te denken dat we het wel weten en leven. En ons mee laten voeren in de onderstroom van deze wereld, van deze eeuw. Bepaal ons, Vader, bij wat er staat. Bouwt u ons op. Bouwt u ons op, Vader, opdat we verstaan als gemeente, als broeders en zusters, wat u tegen ons zegt. Telkens weer, en zo ook vanmorgen. Mag het zijn dat u leidt door uw geest in het spreken en in het luisteren. Mag het dat ene doen wat ons hart begeert, dat het opbouwt en opbouwend is in de gemeente. En bovenal en ten diepste, tot lof en eer van uw naam. Daar bidden we u voor. En daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. We zijn met elkaar een aantal keren aan het spreken geweest over het huwelijk. En ik wilde vanmorgen de derde preek daarover houden. En misschien red ik het tot 33, dan doe ik dat de volgende keer. Dus dan weet u dat ik nog een keer doorga. En ik denk als we dat dan gehad hebben wat hier staat, het huwelijksleven, dat ik dan toe moet naar die verstoringen, die rimpelingen die er in dat huwelijksleven zijn. Ik wil ook een keer met u ernstig lezen wat God zegt over scheiden. We zullen dan doorgaan over al die zaken die er staan, totdat we zijn bij Efeziërs 6, vers 9. En ik denk dat het niet erg is om geen haast te hebben. In een grote frequentie willen we luisteren naar wat er staat. En als je niet scherp leest, dat is een ontdekking van niet van mezelf, maar het is wel iets wat je dan zelf weer ontdekt. Je kunt nog zo exact weten wat er staat. Als je het verband verliest, neem je mensen verkeerd mee. En ik wil niet dat u verkeerd wordt meegenomen. Ik wil niet dat u met zaken aan de slag gaat waarin net die kwartslag gedraaid zit, waardoor u helemaal verkeerd uitkomt. De schrift is luid en duidelijk. En één ding denk ik dat we elkaar kunnen naspreken. Dat is, Vader, mogen we ons schikken onder uw woord. Mag dat woord van de waarheid ons leiden in alle waarheid. En mag het voorkomen dat we in eigen denken vervallen. We hebben de eerste keer bij elkaar stilgestaan over dat elkaar onderschikken in de vrezen van Christus. We hebben daarna met elkaar gepraat over vrouwen. En we zijn nu toe aan de mannen. En Paulus weet wat hij doet. Hij heeft minstens twee keer zoveel ruimte nodig om mannen aan te spreken. En als u de structuur van de brief erbij zou hebben, dat moet ik u er even bij zeggen, dan zult u zien dat hij al een aantal keren gesproken heeft over wandel in het algemeen. Hoe moet de gemeente die het lichaam van Christus is, wandelen? Dan heeft hij gezegd bijvoorbeeld, wandelen voor goede werken die zijn toebereid. Efeze 2 vers 10. Wandelen waardig der roeping. Efeze 4 vers 1. En in Efeze 5 vers 1 zegt hij dan, wandelen in liefde. En vlak voordat we aan ons gedeelte beginnen, staat er dan, zie dan toe, broeders, hoe nauwkeurig jullie wandelen, niet als onwijze, maar als wijze. En dan gaat Paulus de zaak scherpen, aanscherpen en toepassen. Hij heeft het niet meer over de wandel van ons in het algemeen. Hij pakt het toe naar een speciale groep binnen de Ecclesia, binnen de uitgeroepenen, binnen de gemeente. Hij spreekt mannen en vrouwen aan. Hoe gaat het in de relatie tussen vrouwen en mannen? Eerst heeft hij in die verse 22 tot en met 24 vrouwen aangesproken. En let u op de manier waarop Paulus dat doet. Eerst vrouwen, nu mannen, straks kinderen en dan pas ouders. Eerst slaven en dan heren. Paulus zet datgene wat wij dan zwak noemen, Paulus zegt dan datgene wat leiding behoeft, wat bescherming behoeft. Hervat u me niet verkeerd. Paulus zet de zaken op zijn plek. En God laat hem dat zo noteren. Vrouwen. En als we de vrouwen dan gezien hebben in de context, in het licht van datgene wat Paulus aan het zeggen is, komen we bij mannen terecht. Dus die volgorde is al zo boeiend. Om daarop te letten. En natuurlijk zou je, want ik heb er wat over nageslagen. Dit zijn geen zaken die we in deze tijd meer kunnen. Hoe waar haal je het vandaan om zo nu over het huwelijk te spreken? Dan zit je in je denken. Dan denk je misschien wel, voor wat de vrouw betreft, ach, dat zijn voorschriften voor slavernij, dat is niet meer van deze tijd. Lees de universele verklaring van de rechten van de mens. Wat dacht u van de universele verklaring van de plichten van de mens? God spreekt mannen aan. En is het moeilijk wat hij zegt? Is het drukkend wat hij zegt? Is het bezwarend wat God door Paulus tegen u en mij over ons laat zeggen? Ik denk het geen en mij. Wat de apostel hier schetst, is die kostbare, die eenheid tussen Christus en zijn gemeente. En die diepe eenheid, die onverbreekbare eenheid, let op het woord onverbreekbaar. Die onverbreekbare eenheid tussen Christus en de Ecclesia die zijn lichaam is. Tussen Christus en degene door wie hij gecompleteerd wordt, de gemeente. Dat geeft hij zo aan. Dat als hij dat scherp geschetst heeft, dat u weet wat Paulus hier zegt. Van die Ecclesia, van die uitgeroepen gemeente, is hij het hoofd. En ik zei u 2 keer geleden, en denk erom, en er staat, en hij is de redder van het lichaam. Dat zijn facetten om te proeven. Ik wil u eerlijk zeggen dat studerend met dat wat hier staat, ik anders ben gaan kijken naar mezelf. Anders ben gaan kijken naar degene die God mij als mijn compliment gaf. En als een compliment voor God. Dat datgene wat er staat, door geest geleid, in uw en mijn hart, gaat werken. Het gaat om eenheid. Eenheid. Verbondenheid. Onverbreekbare eenheid tussen Christus en de gemeente. Dat zijn geen voorschriften voor slavernij. Het is het recept. Het is de wijze raad van God die leidt tot vrede. En tot het besef in Christus Jezus geroepen te zijn om vrij te zijn. En zo mogen we vrucht dragen. Dag na dag in geloof wandelen. Ik denk dat juist in een tijd als de tijd waarin we leven, in waarvan Paulus zegt in de Galatenbrief dat het een boze eon is. Dat het een tijdperk is waarin het boosaardige tevoorschijn komt. En hoe? Dat u niet zoveel tijd zou moeten besteden aan allerlei neuzelarij. Dat we niet zoveel tijd zouden moeten besteden aan flut en aan onbelangrijk. We zijn vaak luxe beesten die met de luxe zaken van het leven bezig zijn. Maar het gaat om het wezenlijke. Om het intrinsieke van wat de apostel hier zegt. Dat wezenlijke voor u en voor mij. Als ik ga kijken wat God zegt. En ga begrijpen wat God zegt. Word ik een andere man. Als u gaat luisteren en gaat kijken wat God zegt. Dan wordt u een andere vrouw. We worden andere mensen. We gaan beseffen wat het wil zeggen. Leden van het lichaam te zijn waarvan hij het hoofd is. We gaan misschien een beetje verstaan, en ik bid dat God dat geeft vandaag wat meer, wat het zeggen wil. Om uitgeroepen te zijn van voor de nederwerping der wereld. Dus we waren al uitgeroepen in Christus van voor de nederwerping der wereld. Wat gebeurt er dan nu? God roept het complement tevoorschijn. En hoe kan dat complement komen? Geef u een hint. Denk een Golgotha. Kom er zo op terug. En dan spreekt hij ons aan, mannen. En vrouwen hoeven niet iets zo van... Haha, je zou bijna zeggen, het is de verkeerde houding, maar... Luister eens mee. Niet om een lijstje te maken van wat hij allemaal vandaag moet doen. Maar om te zien wat God tegen hem zegt. En ik denk dat je ervan op je knieën terechtkomt. Er staat mannen, en ik lees u constant de concordante vertaling. Dat zeg ik u bij voorbaat. Ik geef u constant zo dicht mogelijk tegen de context van de tekst aan wat er staat. Mannen, heb je vrouw lief? Komma. Die zetten wij er even in, hè? Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Dus dat is mijn maatstaf. Dat is mijn standaard. Dat is schriftuurlijk helder. Mannen, heb je vrouwen lief? Is je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft? Over die liefde van Christus, even een zijsprongetje, kan je zo ongelooflijk verbazen. Even die drievoudige liefde van Christus er snel bij. Hij heeft mij lief en geeft zich ter wille van mij over, Galaten 2 vers 20. Hij heeft de Ecclesia lief, de gemeente lief, en geeft zich ter wille van haar over, Efeze 5, vers 25. Hij heeft allen lief en geeft zich tot een losprijs ter wille van allen en verzoent ieder wederzijds. Dat is even de diepte van de liefde van Christus. En dan valt mijn mond open en dan zit ik stil achter mijn voorbereidingstafel en dan denk ik, hoe is het mogelijk? Door dit gedeelte ben ik constant teruggefloten de laatste week. Ik dacht het. En ik wist niet de scherpte en de diepte van wat er staat. We worden zo gevoezeld en verfomfaaid door al die zaken om ons heen. We worden zo verfomfaaid door al die bagger die we zien. Dat je de diepte, de scherpte, de liefde van God kwijtraakt. Waarom die een man aan een vrouw geeft en een vrouw aan een man. Waarom die Christus aan de gemeente geeft en de gemeente aan Christus. Het is... Ik ben er echt helemaal van stuk dat dit er zo staat. En ik ben zo oneindig dankbaar dat God mij aanspreekt. Mannen, ons aanspreekt. Heb je vrouw lief. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. En als je dan gaat verdiepen, daarom gaf ik u even dat drievoudige beeld van die liefde van Christus, dan zit daar geen zelfhandhaving bij, dan zit daar geen zelfzucht bij, dan zit er niet ikke en dan pas jij, het grote stuk vlees, kinderen, dat is voor pa. Ik kom bij Christus tegen toegewijd zijn, liefdevol toegewijd zijn. Dan lees ik zo'n zin waarvan ik denk, versta ik hem wel. Zo'n opmerking in een exegese die zegt, wie brengt nou het offer? Christus brengt het offer, de gemeente niet. En als ik nou zo moet liefhebben zoals Christus de gemeente lief heeft, breng ik het offer, want zij hoeft het niet te brengen. Is dat de diepte, vader? Als mannen staan we op grond waar we vaak niet horen. Tuurlijk zijn vrouwen kenaus. Maar heel wat kerels heersen akelig. Hier staat, hij brengt het offer, niet de gemeente. Ik, dat zoals Christus het geeft. En het niet verdienen, maar geven. Liefdevol toegewijd zijn aan degene die God je geeft. Ik zei voor de keer in een tekst van Charles Swindoll. De vrouw moet zoveel van haar man houden dat ze voor hem leeft. Maar de man moet zoveel van zijn vrouw houden dat hij bereid is voor haar te sterven. Een man heeft niks te eisen. Een man heeft ook niet een lijstje in zijn zak te hebben waarop staat wat hij van zijn getrouwde vrouw mag verwachten. Wat een man luid en duidelijk voor ogen moet hebben staan is wat hier staat. Je vrouw, je eigen vrouw, liefhebben. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Dat is geven. Dat dat is geven. Dat is jezelf overgeven ter wille van haar. He? Maar mannen, heb je vrouw lief? Dat is niet ik zal handhaven, daar heb ik als man recht op. Maar leef je overgeven ter wille van haar. Dat is Golgotha. Dat is lijden. Dat is even die diepte van Christus, wat het hem kostte. Dan kunnen we toch kijken naar Christus onze vrouw liefhebben. Ik zei net in de introductie van de televisie, weet u het verschil als je praat over het huwelijk tussen bruto en netto? Je zou gewoon kunnen zeggen, in het huwelijk moeten we elkaar bruto liefhebben. Niet van, ik hou van je. Als je eerst dat doet en dan voor me dit doet en dan dat doet en dan vind ik het goed, dan hou ik van je. Dat is netto liefhebben. Dat is boekhouden. Maar bruto liefhebben. Ook al zijn er zaken waarvan ik denk, ik zou dat toch liever liefhebben. Kerels, liefhebben. Niet op die spierballen manier. Niet op die gesjochte manier van televisie en van opgeblazen weet ik voor wat. Gewoon de man die God je maakt. Naast de vrouw die God je wil geven. Ze is je complement. Je bent zonder haar niet compleet zielig, maar het is wel waar. En na 30 jaar huwelijk, of langer, denk ik van geen stap meer zonder haar. Als ze er niet is, ben ik ontregeld. Niet omdat ze mijn bed neerlegt, of omdat ze me eten koopt. God laat je zien als man de waarde, de betekenis die ze voor je heeft. God laat aan ons mannen zien vanuit de schrift. Dat is een vrouw. Dat is degene aan wie ik je wil geven. Lief heeft en zichzelf overgeeft ter wille van haar. Dat staat. Ter wille van haar. Het is niet omdat het me toekomt. Ik krijg het notabene uit liefde en met liefde geserveerd. Opdat hij, gaat de tekst verder, vers 26, opdat hij haar heiligen zou. Haar reinigend in het waterbad, en dan tussen haakjes, met zijn uitspraak. Opdat hij een heerlijke gemeente voor zich zou stellen. Geen vlek of rimpel hebbend, of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Proeft u hem? Mijn heerlijke gemeente, moet u niet te gauw denken aan uw smaakpapillen. Moet u niet te gauw denken aan warmte op uw huid, ik voel het. Maar een heerlijke gemeente, een gemeente waarin die Heer, die Kyrios, getoond wordt. Dat complement van hem. Dat wat Paulus hier zegt is in wezen, zo wezenlijk. Er staat hier op dat hij haar heilige zou apart zetten. Geen heilige van de maken, apart zetten. Reinigend, dat is een aorist, dat is een tijdloos feit. Reinigend in het waterbad met zijn uitspraak. Dat is een geestelijke zaak. Dat is een tijdloos feit. Dat is een zaak van gisteren. En een zaak voor vandaag. En een zaak die morgen gelukkig niet ophoudt. Want dat wat het woord zegt, waarin ik me wil drenken, dat woord bepaalt me, dat reinigt, dat loutert, dat schift en dat richt. Wat wilt u, Heer, is het gelovige gebed van ons. Wat staat er geschreven, wat wil u, Heer? En mag ik leven van wat ik hoor en versta tot uw eer. Dat reinigend in het waterbad, met zijn uitspraak tussen haakjes, dat duidt op dat proces van het elke dag, een leven lang, zolang God geeft, bezig zijn met dat woord. En dan kom je bij een heerlijke gemeente. Een gemeente waarin de Heer het voor te zeggen heeft. Geen vlek of rimpel hebbend of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dat is de diepte. En hoe kunnen we heilig en smetteloos zijn? Daar zit Hij achter, die zonder zonde, ter wille van ons, tot zonde werd gemaakt. En omdat dat is gebeurd, kan hij zich zo ons voor zich stellen. En als u denkt, nou weet ik het wel, dan gaat Paulus nog een keertje verder. Zo zijn ook, vers 28, de mannen verschuldigd hun eigen vrouw lief te hebben. Als hun eigen lichaam. Dan moet u twee dingen pakken. En de eerste is Adam en Eva. God formeert Adam uit het bovenste van de aarde. Hij blaast hem zijn geest in, zijn adem in, en er ontstaat een levende ziel. En dan is hij niet compleet. Nee, dat zeg ik verkeerd, ik zeg het anders. Ik stap te snel. Dan loopt daar een mens die compleet is, zo moet ik het zeggen. Daar zit alles in. En op een bepaald moment, dan gaat God wat doen. Dan laat hij een diepe slaap op Adam vallen. En dan neemt hij dat organische gedeelte uit Adam en daar formeert hij, daar bouwt hij Eva omheen. Dan krijg je Eva. En nou zou u moeten lezen wat de reactie is over dat eigen lichaam gesproken, daar zeg ik het voor. Je vrouw liefhebben als je eigen lichaam, het is je eigen lichaam. Toen Eva bij Adam stond, toen had hij het gelijk door. En de hele geschiedenis is bezig de mannen dat zicht kwijtraken. Hij zegt, been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Mijn eigen lijf, samen pas compleet. En nou even door, geestelijk. Op Golgotha, de diepe doodslaap van Christus. Hij is gestorven. En alle zaken die er... En wat kon er daardoor tevoorschijn komen? Die al van voor de nederwerping der wereld, je zou kunnen zeggen, aanwezige gemeente. Nou kan God die Ecclesia tevoorschijn roepen. En roept uit. En we worden ons bewust dat we leden zijn van het lichaam van Christus. Al van voor de nederwerping uitgeroepen. En dankzij Golgotha roept God zaken tevoorschijn. Om hem te completeren. Om Christus te completeren. Zoals een man zijn vrouw. Zoals een vrouw haar man. Zo moet ik het zeggen. Zo de Ecclesia Christus. En natuurlijk wordt het leven van Christus complement van God. Er staat hier een diepte die ik niet in één keer allemaal kan zeggen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat is niet raar gepraat. Dat is diepte waarachter u Golgotha moet zitten. Dat is diepte waarachter u die context moet zien. God die handelt in de tijd. God die handelt in de geschiedenis. Want niemand, staat er dan, vers 29, haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt en koestert het. En als u zou willen weten hoe het voeden en koesteren van degene is die God naast je geeft, daar staat het, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente voedt en koestert, zou je kunnen zeggen. En dan komt daar dat omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Omdat ze leden zijn van zijn lichaam. Snapt u waarom Paulus zo wezenlijk is? Johannes zegt in het 15e hoofdstuk, hè, dat er een wijnstok is en wij zijn de ranken. En menig christen bibbert, want er staat dan, die geen vrucht draagt, neemt die weg. Wij zijn geen ranken van een wijnstok. We zijn leden van het lichaam van Christus. Daar kwam de apostel Paulus voor, om die uitgeroepen gemeente, om die Ecclesia op tafel te brengen, om die zichtbaar te krijgen. Dat zijn zaken die u en ik zou moeten weten. Niet ons mee laten nemen door iemand die iets uitlegt, maar controle, kijken, bidden, luisteren naar Gods geest en zien wat hij ten diepste tegen u en tegen mij zegt. Deel van Christus zelf, van wijnstok, hoofd van het lichaam, van ranken spreekt hij over leden van het lichaam. En daarom moeten we zijn uitspraak bestuderen. Daarom moeten we zien, heilig. Heilig en heerlijk en smetteloos. Ik wil zaken die Paulus heel scherp onthult, laat zien. Niet voorbij luisteren. Wil ik niet vermengen ten diepste. Het gaat me om zaken die God tegen u en tegen mij zegt. En dan vallen er al die zaken die u en ik zo mogen weten. Want wat doet Paulus nou? Paulus scherpt ons dat in.
Spreekt over een complement. De vrouw is het complement van de man. Ik hoop dat ik u dat nou schriftuurlijk heb laten zien. En daar zit alles in wat puur is en toegewijd is en onzelfzuchtig is en trouw is. Daar zit onverbreekbaarheid in. Ten diepste, onverbreekbaarheid in. Onverbreekbaarheid. Alleen de dood scheidt. En als Paulus dan die zaken zo neerzet voor u en voor mij, dan geeft hij het context. Daarom staat er. Daarom. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. En zijn vrouw aankleven. Vertalen we concordant. Naartoe, hechten. Daar zit alles in wat dat woord uitdrukt. Aankleven. Daar zie je die onherroepelijke eenwording en die twee zullen tot één vlees zijn. Dat is de lijn die God ook geeft, ook voor jonge mensen. Eerst je vader en moeder verlaten. Dan, gewoon de lijn verlaten, aankleven, één vlees. Dat is de lijn die God neerlegt. En niet alvast één vlees en laten kijken of het wel de vrouw is die. Dat is het vieze, het smoezelige, het misselijke van mensen die hun eigen weg gaan. En ik bedoel dat niet vervelend aan hen toe, want ik heb ze lief. Maar de wereld versmoezelt dat wat er staat. De wereld versmoezelt wat God in liefde geeft als een omheining van zijn liefde om zaken te laten waar ze moeten zijn. Daarom staat er. En dan komt het. Dit geheimenis is groot. Paulus geeft er een geestelijk kader aan. Dit geheimenis is groot. Ik echter zeg het van Christus en de uitgeroepen gemeente. Tot één vlees zijn. Dat staat er in Genesis 2 vers 24. En dan zegt hij, ik echter, let op. Wat er nu volgt, betekent dat. Ik echter zeg het van Christus en van de uitgeroepen gemeente. Je kunt niet zeggen, dit geheimenis is het geheimenis van het huwelijk. Als je aan mij zou vragen, welk geheimenis wordt er hier bedoeld? Dat is het geheimenis van het complement. De man wordt gecompleteerd door zijn vrouw. Christus wordt gecompleteerd door de gemeente. En dan krijg je een waarheid die zo kostbaar is. Die zoveel verwondering wekt in het leven van mensen. Dat die waarheid van het één vlees zijn binnen de omheining van het huwelijk. Dat wijst. Dat iets heeft. Dat het laat zien die geestelijke band die er nu is. Van de eenheid van de Ecclesia. Onverbreekbaar verenigd met Christus. Hoofd van de gemeente. Tot één vlees zijn. En Paulus brengt dat ene kostbare en geeft dat andere kostbare erbovenuit. Die onverbreekbare eenheid tussen Christus en de Ecclesia. De apostel geeft ons een hoge standaard. Ik denk, het is de hoogste goddelijke standaard die ik u en mezelf mag voorhouden. We mogen hem lief hebben. En dan krijg je die termen. Als je dan zegt, bij het sluiten van een huwelijk, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dat klinkt dan mee. Dat klinkt er dan bij. Dan klinkt dat, want dat is het mooie wat je dan ziet in een huwelijk, heel symbolisch. Dan gaan een man en een vrouw met hun gezicht naar elkaar staan. En terwijl ze met hun gezicht naar elkaar staan, staan ze met hun rug naar alles wat hen van elkaar zou kunnen afhalen. En in die ontdekking van elkaar volgt dan in het huwelijk die compleetheid die alleen maar er is als je samen bent. Die compleetheid van man, hier is je compliment. Vrouw, God dank. Jij bent degene die God me geeft om compleet te zijn. We zijn samen die complete mens. Het is zo schitterend. En dan als je als vrouw dat gaat begrijpen, dat je je man mag completeren, dan ga je hem niet beconcurreren of manipuleren. Je zit niet goed, je praat niet goed, je haar zit fout, doe je benen over elkaar. Hoe lief je dat ook zegt, ondertussen. Maar dan heb je lief. Als je echt gaat zien dat het huwelijk is de wederzijdse bereidheid egoïsme op te geven, een band voor het leven, dan horen moeilijke periodes daar ook bij. Maar Paulus legt het zo duidelijk neer. Hij zegt eigenlijk, en de vertaling die zet u op het verkeerde been. Kijk je maar in het 33e vers. Ik moet ermee eindigen, want er heet zoiets onnozels als tijd. Maar in 33 staat, bovendien, ook jullie individueel, hebt ieder zo je eigen vrouw lief als jezelf. En u snapt nou waarom dat als jezelf er staat. De vrouw echter, dat zij haar man vrezen zou. Laat zij haar man vrezen. Moet je kijken wat de NBG doet. Moet je kijken wat de Theos vertaling doet. Moet je kijken wat heel veel vertalingen doen. Die verleggen het woord. Dat zijn kerels die vertalen, die het niet doorhebben. Kijk maar. Laat ieder voor zich zijn vrouw zo lief hebben als zichzelf. Er staat, mannen, heb je vrouw lief? En dan, en de vrouw moet ontzag hebben voor de man. En de vrouw echter, dat zij haar man vrezen zou. Met alle respect, ze verleggen de zaak gewoon. Vast een kerel die dat vertaald heeft. De vrouw moet ontzag hebben voor de man. Staat er niet. Jij moet in je houding, in je huwelijk, in je liefde, zo zijn, dat het voor haar geen moeite zal zijn om lief te hebben. Als een man zich bewust is van de waarde, van de gave en de betekenis van degene die God geeft, dan houdt hij geen dossier bij van haar fouten en legt hij regelmatig op maandag voor de neer, maar dan heeft hij er onverkort, rücksichtsloos lief, restloos lief. Hier ben ik, ik hou van je. En als man bid je dan, mag ik iets laten zien van de liefde van Christus. En als een vrouw die worsteling ziet, omdat dat af en toe zijn aard naar boven komt, een beetje humeurig of zo, of een beetje dwars, of een beetje, dan bidt ze voor hem. En dan giet God de olie van genade op de stroeve plekken die er zouden kunnen zijn in het huwelijk. Dan ziet een vrouw, dit is de ordening van God. Dan kost het haar geen moeite om te zeggen, jij bent hoofd. En hij zei, heb je wel het hoofd, maar ik heb op. Christus is mijn hoofd. En zo zie je dat ze naar elkaar toe groeien. Bovendien, ook jullie individueel, hebt ieder zo je eigen vrouw lief als jezelf. De vrouw echter, dat ze haar man vrezen zou. Kijk uit voor vertalers. En als genade ontwaakt in het hart van de echtgenoot. En hij gedraagt zich ernaar. En is er naar. Dan is het voor een vrouw geen moeite. Geen moeite, hoort u me? Om zich te gedragen naar dat wat God zegt. Dan kun je elkaar bruto lief hebben. Dan geef je elkaar rugdekking. Niet zo, zei die dat weer? Je mag van mij wel hoor. Ik kom je wel halen, al ben je om 3 uur thuis. God is liefde. Hij drukt zijn liefde af in Christus. We mogen elkaar lief hebben. Dit is zo wezenlijk wat hier staat. En als je dit gaat begrijpen, dan verdwijnt die stroeve plek uit je leven. Dan krijg je als man gevoel voor je vrouw. Fijn gevoel voor je vrouw. Ben je niet van, hier ligt maar was, is die maandag klaar? Dan zeg je niet, en ik pak het voorbeeld van vele keren mee te eindigen van... die kinderen de hele zaterdag thuis. Ik ga fietsen. Doei! En anderhalf uur later, je kijkt er even of je even een omwegje kan nemen, dan ben je nog ietsje later thuis. Rokend uit haar oren kom je dan haar weer tegen. Van, nee, dan zeg je, ik ga fietsen. Kinderen, ga je met me mee? Dan heb jij even de tijd, meid, om te zitten of om wat voor jezelf te doen. En als het nou maar blijkt uit allemaal van dat soort kleine facetjes. Als een man iets gaat beseffen van fijngevoelig met dat vat omgaan. Begrip willen hebben voor de, begrip willen hebben voor de. Soms kom je niet uit een begrip te hebben. Ja, doe je, heb geen zin in. Het moet wel gebeuren. Maar als je dan fijn gevoel krijgt. En afstand van die stomme kreten als, zo ben ik nou eenmaal. Dat deden ze thuis bij mij ook. Dat doe ik alleen als je gelijk hebt. Als man heb ik geen poot meer om op te staan. Mag ik niet zeggen. Als man heb ik maar één plek om te staan. Dat is op de rots van Gods woord. Dat is in de liefde van Christus. Dat voor haar zijn. Wat God wil dat ik voor haar mag zijn. Dan is een huwelijk een zaak om in alle kostbaarheid en liefde aan te spreken. Ik zou bijna zeggen, mannen, denk eens na. Waarom is God zo direct tegen ons? Heb je vrouw lief? En waarom zegt hij tegen de vrouw dat je je man vrezen zou? Trouwens, de volmaakte, de volkomen liefde drijft alle vrees uit, hè? Dus met vrees wordt bedoeld respect en ontzag. Als een man met vallen en opstaan van Christus is en dat wil laten zien, dan wil een vrouw niks anders dan van Christus zijn en de plekken nemen die God geeft. En als een man en een vrouw een huwelijk hebben waarin ze allebei op de plaats staan die God hen wijst, dan straalt de zon, ook al is het mistig, dan is het echt enorm om thuis te komen. Want dan zoek je het nergens meer anders. Samen dan iets mogen representeren. Wonderlijk, hè, vrouw? En lieverd, dat nou wat wij mogen hebben, met alle fouten die we nog hebben, dat dat wijst op zijn liefde voor de gemeente waar we deel van mogen uitmaken. Oh, wat ben ik blij dat God me hier heeft gebracht en me dit heeft laten horen. Geeft u me dan ook de wijsheid en de kracht, Vader, om ernaar te leven. En tot uw eer. Amen.